Dank u wel, voorzitter. U bent gewend dat wij eerst eens toelichten waar u naar zit te kijken. En waar u nu zicht op heeft. En u zit opnieuw daar en ook als beeldenis op de kaft van onze brochure. Is een uitvergroting van een onschuldig, zo lijkt het, stukje wereldkaart uit de 16e eeuw. We hadden eerst een ander stukje genomen, maar dat bleek geheel toevallig net de omstreden eilandengroep tussen China en Japan te zijn. En dat leek ons als globale speler niet de juiste keuze. Dit is, meen ik, iets uit de Indische Oceaan, de Perzische Golf. En ik hoop dat u het mooi vindt. Wat we ermee proberen te doen, is in alles wat we doen door te laten schijnen de materie waar de wetenschappers die wij proberen te dienen met publicaties zich mee bezighouden. En omdat wij op de valreep van het oude jaar de prachtige fonds van Hess en de Graaf hebben kunnen overnemen, en een van hun sterkste punten is toch cartografie, historische cartografie, leek het ons gepast om in dit jaarverslag, mag het niet zeggen, deze brochure, wat meer over dat aspect en ook nieuwe aspecten van onze bedrijf te laten zien. 2013 zijn we wel tevreden mee, maar ik haast me om te zeggen, ja, niet helemaal. We vonden het dus een redelijk tevredenstellend jaar. En dat kwam omdat we wel gewoon goed gezond gegroeid zijn. Misschien nog wel belangrijker is dat die groei natuurlijk door onze eigen inspanningen is ontstaan, maar ook in een klimaat waar de business ons gegund wordt. En we zijn in zo'n gelukkig moment waar we eigenlijk met niemand ruzie hebben. Niet echt. Zeker niet als we dat niet willen. En waarbij auteurs, klanten, de omgeving om ons heen, en daar moet u zichzelf ook bij betrekken, gegeven de opgelopen beurskoers, is dat waar om te zeggen, is men ons wel gezind. En dat is natuurlijk een klimaat waar je prettig in kan opereren. Betekent ook dat de nieuwe programma's die wij in 2012 zijn begonnen, ik noem daar filosofie, theologie, aanscherpingen van dingen die we soms al deden, dat die allemaal naar hun businessplan hebben gepresteerd. Hoe klein ook, blijkt het dat wij dus echt op eigen kracht kunnen groeien. We hopen daarmee natuurlijk ook marktposities, niches in te gaan nemen waar knappe jongen ons meer uitkrijgt. En die voor de komende jaren natuurlijk voor voortgaande groei zullen zorgen. Intern hebben we nogal wat overhoop gehaald om de redactionele automatisering, die altijd een beetje naijlt van wat er zou kunnen, totdat alle auteurs, iedereen, alle zetters, alle drukkers meewerken, om die een extra zet te geven. De ontwikkeling van onze eigen letter is daarbij belangrijk. En die hebben we laten volgen door ook standaard pagina layouts. Nou, zou je denken, dat had je natuurlijk al lang. Ja, dat had Bril ooit ook wel. Maar dat verwatert dan. Naarmate je andere producten gaat doen, komen er weer nieuwe, zeg maar, pagina layouts. En in termen van automatisering, in termen van database publishing, loop je dat voor de voeten. Het betekent vertragingen, het betekent kostenverhogingen. We zijn dus voortdurend bezig om dat traject te verbeteren. Ik ben erg blij te zien dat nu echt 95% van alle tijdschriften en boeken die uitkomen in onze eigen multilingual bril letter worden gezet. Ziet er, vind ik, netjes uit. We merken ook dat die bril letter, omdat die zuinig loopt, dat is een technische term, hij neemt weinig ruimte in, ook op minder pagina's gedrukt kan worden. Elektronisch maakt dat natuurlijk niet veel uit, want dan tellen wij niet meer in papier en in pagina's en in inkt. Maar omdat nog steeds 50% van onze omzet natuurlijk met gedrukt product wordt behaald, helpt dat wel. Een verwant daaraan gerichte onderneming, en ik zag tot mijn grote blijdschap dat in 2001 de aandeelhouders daar al over verteld zijn door mijn voorganger, is Printing on Demand. Zo lang duren soms dingen voordat ze echt helemaal tot wasdom komen. Maar afgelopen jaar is ook daar, denk ik, het percentage 95% van toepassing. Vrijwel alle boeken, tenzij hele zware atlassen of encyclopedieën, die worden per stuk geproduceerd. En dat gaat goed, dat gaat snel, de kwaliteit is goed, dus we zijn daar ongelooflijk blij mee. Dat is echt niet snel gelukt, daar hebben we heel veel vallen en opstaan bij moeten ondergaan. Maar we zijn tevreden daarover. Wat ook voor ons altijd een punt van zorg is, is kunnen we de personele kosten netjes laten verlopen en liefst onder de groei van de omzet laten blijven. En dat is goed gelukt afgelopen jaar. Dit jaar zullen we daar nog wel een kluif aan hebben, omdat het fantastische pensioencontract wat we in 2008-2009 hebben kunnen sluiten, nu is afgelopen. Dat waren allemaal verzekerde regelingen. Daarom heeft Bril ook nooit last met afschrijvingen of exposure op zijn balans. Dat hebben we toen mede dankzij u op een geweldige manier kunnen regelen. Maar ja, die zomer is voorbij. Omdat verzekeringsmaatschappijen dat niet meer aanbieden met die lage rekenrentes van nu. Dus dit jaar zullen we kijken hoe dat loopt. We doen dat in goed overleg overigens met alle stakeholders. In de eerste plaats natuurlijk de ondernemingsraad. Afgelopen jaar hebben we toch na nodige wikken en wegen besloten dat we erg blij met dit kantoorgebouw zijn. En ik zie ook gelukkig dat u er nog in past. Wij zijn hier gelukkig. We vinden het een efficiënt gebouw. En we hebben daarom gebruik gemaakt van een goede aanbieding van de huisbaas om hier nog eens wat langer te blijven. Het komt er eigenlijk op neer dat we nu nog ruim 9 jaar hier zullen zijn. We hebben een verlenging onderhandeld tegen een lagere huur. Die lagere huur wordt gespreid over de komende jaren. Dus u moet niet verwachten dat we ineens een paar ton extra winst kunnen bijschrijven. Maar het was wel een paar ton over die looptijd. En dat is toch echt voor ons belangrijk. We knappen het gebouw zo hier naar een klein beetje op. Na 10 jaar moet dat ook. U ziet hier ook wat zichtbelemmerende schuifwanden. Maar dat zorgt er wel voor dat deze ruimte met niet al te veel moeite in 3 uitstekende vergaderlocaties kan worden opgedeeld. En op deze manier proberen we dat gebouw nog verder bruikbaar te maken. Dus eigenlijk allemaal goed nieuws. Er is alleen 1 maar. Ik noem dat challenges. Dingen die ons gewoon niet zijn meegevallen. In 2012 hadden we echt problemen met de boekenverkoop in Noord-Amerika. Misschien herinnert u zich dat. Veel retouren. Onbestendige afnamepatronen. En vorig jaar leek het fantastisch te gaan. Tot in het 4e kwartaal. En toen begon daar toch ook weer aan de afnemerskant in Amerika wat instabiliteit. Dus we vertrouwen toch de voorspelbaarheid van die Noord-Amerikaanse markt, die voor ons zo belangrijk is, niet helemaal. Niks ergs gebeurt, maar je zou willen dat alles weer zoals vroeger werd. Maar misschien is dat wel niet zo. Als je in Nederland kijkt naar Polaren, u kent alle krantenartikelen daarover, dan weet u dat het natuurlijk niet uniek voor Noord-Amerika is. Wij hebben heel erg ons best gedaan om agressief te acquireren vorig jaar. Bij vorige vergadering heb ik ook gezegd dat wij graag die extra middelen ook willen toepassen om vervangende omzet die strategisch goed past te verdienen en te kopen. Het is niet bij een gebrek aan pogingen. We zijn 2 keer er vorstelijk uitgeboden in veilingen. Dat is een risico van het vak. Als bedrijven te koop komen in een veiling, dan gaan ze natuurlijk toch meestal naar de hoogste bieder. Wij zijn wel erg tevreden om te zien dat waar wij op onze tenen gingen staan, een ander, denk ik toch, kramp in zijn kuiten zal krijgen. Want die heeft er echt veel meer voor betaald dan wij denken dat die assets waard zijn. En dan is het ook maar zo. We willen gewoon niet idiote prijzen betalen die wij niet denken terug te kunnen verdienen. Dus jammer, we hebben het geprobeerd, maar 2 voor ons doen iets grotere acquisities zijn er niet gekomen. Gelukkig wel heel veel andere projecten. En u weet, ik noemde Hes de Graaf aan het eind van het jaar. Begin van het jaar konden we melden Rodopi, Edition Rodopi. Ook toevallig uit Nederland. Zijn prachtige add-ons. Men zegt wel eens kralenrijgen, maar dat zijn prima acquisities voor ons bedrijf die heel goed passen. Waar we ook niet al te gelukkig over waren, was de omzet die met name uit tijdschrift abonnementen kwam. Nou, zijn abonnementen is een business of een prijsmodel wat de laatste jaren al onder druk staat, omdat bibliotheken liever niet hun middelen te veel vastleggen. Men wil liever toch de vrije hand houden. En heel vaak als er geld is, dan zie je dat een bibliotheek toegang tot een databank afkoopt in 1 keer. En dat er toch de neiging is om steeds minder verplichtingen aan te gaan. Ongoing verplichtingen zoals abonnementen dat zijn. Bovendien verkochten wij nogal wat bundels, zoals we dat zeggen. Elektronische toegang, maar ook nog het papieren exemplaar. Dan komt er een korting op het hele pakket natuurlijk. Maar je kunt je afnemers niet verplichten om dat zo te houden. En we zien toch elk jaar een paar procent van onze afnemers, bibliotheken, die zeggen, nou, houdt u dat gedrukte exemplaar, maar ik stel mij tevreden met elektronische toegang. En dan gaat er toch weer 10% van die prijs af. U zal zeggen, nou, verhoog dan die zaak eens. Dat hebben we al eens een keer gedaan en we willen ook graag een eerlijk bedrijf zijn. Dus we kunnen dat niet twee keer doen. Dus we moeten deze pijn slikken. En dat betekent dat we eigenlijk naar een vlakke tijdschrift omzet kijken, terwijl we nog wel steeds nieuwe titels toevoegen. We zijn erg blij en tevreden dat we titel nummer 200 intussen in onze catalogus hebben staan. Dat betekent toch dat we een geweldige groei, die op lange termijn natuurlijk uitstekend is, in dat tijdschriftenprogramma hebben. Maar het zou zo fijn zijn geweest als die omzet dan ook groeide. En als slotsom kan ik zeggen, waar we dus eigenlijk niet zo gelukkig over zijn, is dat de WIG, zoals ik dat altijd noem, als je omzet met 6% stijgt, dan moet je winst eigenlijk met 10% stijgen, zich niet voordeed omdat wij wat extra onverwachte kosten hebben gehad, met name in printing on demand, verzendingskosten. Mijn collega Perry Moret zal er iets over zeggen. En dat betekende dat waar die omzet net wat hoger had kunnen zijn, ook die kosten net wat hoger waren en we dus wel een nette winstgroei hebben laten zien van ruim 6%, maar we zouden graag gewild dat dat 10 was. Want dat is het ritme wat we eerder al eens heel expliciet in onze verslagen hebben gezegd. We hebben gezegd, wij zouden graag 6% autonoom per jaar groeien. Daar volgt dan ongetwijfeld 10% winstgroei uit. Nou, die 6% autonoom was er, maar waar was nou die 10% winstgroei? Die werd dus teniet gedaan gedeeltelijk door kostenstijgingen. Ik kom straks misschien nog even terug op de vraag wat nou eigenlijk precies onze actuele toekomstverwachtingen zijn. Verwachtingen hebben we eigenlijk nooit uitgesproken, maar ambities wel. En voor degene die ongeduldig is, ik kan geruststellen, die ambities, daar hebben we nog geen cent van afgedaan. We willen nog steeds graag die weg en die versnelling. Als we vanaf een grotere afstand kijken naar wat er in de markt gaande is, dan zien we hoe onvoorspelbaar die groei naar digitaal is. We dachten toch dat we ruim over de helft zouden komen afgelopen jaar. Bleek weer ineens niet zo te zijn. Dan is er een groeivertraging. En we blijven zo'n beetje rond die 50% digitale afzet zitten. Ik ben ongelooflijk blij dat we zo'n 10 jaar geleden hebben gezegd, laten we ophouden met voorspellen. Dat is uiteindelijk toch allemaal speculatie. Laten we ervoor klaar zijn. En als het morgen 70% is, dan denk ik dat we er alleen maar blij bij kijken, omdat dan bepaalde economies van elektronisch uitgeven weer beter gaan werken. En we zijn dus niet kwetsbaar voor dat verschijnsel meer. Maar het nam eventjes wat af. En ik hoor dat ook wel van anderen. Je ziet dat de hele wereld praat over open access. Dat is een wat ingewikkeld project, vooral politiek project. Wat er eigenlijk op neerkomt is dat als de belastingbetaler voor onderzoek betaalt, dan moet eigenlijk het resultaat van dat onderzoek ook weer terug naar die belastingbetaler. Gratis in het publiek domein. Wat dat betekent is dat eigenlijk men zegt, waarom zit die uitgever met zijn winstmarge daartussen? Kunnen auteurs dat niet zelf op het internet zetten? Ja, dat kan. Die fase van de discussie zijn we dus langzamerhand wel voorbij, omdat de meeste politici ook zeggen, die uitgeefinfrastructuur, die is niet onfeilbaar, maar hij zorgt voor kwaliteitscontrole, dus laten we die respecteren. En dat betekent dus dat iemand die uitgevers in leven moet houden. Dat betekent dat de auteur, als die gratis op het internet wil publiceren, geld moet meebrengen voor de uitgever. Dus het businessmodel verandert van de afnemer betaalt naar de auteur brengt geld mee. Nou, is dat natuurlijk in ons geval nooit de auteur. Dat is NWO of dat is de universiteit die zegt, nou, u heeft een research budget, een onderzoeksbudget. Reserveer daar wat geld voor open access uitgaven. Die discussie wordt ook wel verward. U heeft dat ook in de kranten kunnen lezen, omdat men zegt, ja, hoe goed is dat systeem van onderzoeks- en kwaliteitsmeting eigenlijk? Wat voor prikkels zijn daar? Er wordt als een gek gepubliceerd. De hele wereld lijkt wel overgepubliceerd. Zijn dat geen perverse prikkels, krijgen we daar geen ongelukken bij. Daar loopt dan nog zelfcitatie, plagiaat doorheen. En nou, dan zijn de rapen gaar. Dan komt er een soort onuitweerbare kluwe, zo nu dan, waar iedereen door elkaar heen roept en zegt het moet anders. Dat is voor ons niet direct een bedreiging. Maar het geeft aan dat partijen die vroeger eigenlijk vrij netjes op hun stoel zaten, toch opstaan en gaan bewegen. Het wordt een dynamischer veld. Wij zullen ook steeds meer niet alleen op het niveau van auteurs moeten opereren, maar ook op niveau van universiteiten. En mijn collega Hans van der Meij, die dacht ik hier zit, is ook benoemd tot de directeur Publishing Partnerships en Academic Relations. Wij moeten mensen hebben die met veel ervaring naar het Max Planck Instituut gaan, naar de universiteit gaan en zeggen, welke onderzoeksprogramma's hebben jullie van hoge kwaliteit? Hoe wil je dat die gepubliceerd worden? Hoe kunnen wij als uitgeefpartner jullie ten dienst zijn? Aan de kant van de afnemers, ik zei al, die bibliotheken die willen eigenlijk niet te veel verplichtingen aangaan. Dus die willen pick-and-choose modellen. Bleef het daar maar bij. Ze willen ook een elektronisch boek voor een weekje lenen. Nou, u kan zich wel voorstellen hoe je dat allemaal moet gaan controleren. Dus die wereld aan de afnemerskant is ook op het zoeken naar just in time. Niet just in case. Nou, is dat nieuw? Nee, dat weten we natuurlijk al heel lang. Alleen zo nu dan krijgt zo'n proces wat versnelling. Daar mengen zich ook partijen als Google en Amazon in dat verhaal. En ook dat levert een enorme marktdynamiek. Voor ons interessant en ook zeker niet zonder kansen. Want onze licentiepraktijk, dus waarbij we via anderen ons product verspreiden, die groeit daar ook mee. We zijn ons bewust van het feit dat als wij verder willen groeien, en kijk naar de wereldkaart, dat er van alles staat te gebeuren in Azië. Dat is natuurlijk ook een open deur. Maar dat betekent dat wij meer op pad zullen moeten gaan. Met bescheiden meer kosten moeten we meer activiteiten in Azië gaan ondernemen. En wat je dan natuurlijk direct merkt, is dat de Aziaten zijn natuurlijk niet gek. Die ziet daar een heel leger westerse uitgevers op zich afkomen. Dus die onderhandelen nogal scherp op prijs. In de digitale wereld kunnen we dat een stuk makkelijker dan in de gedrukte wereld, waarmee je een hoop vaste kosten hebt. De kosten van distributie digitaal zijn incrementeel en laag. Maar ik verwacht dat we dus wat prijsdruk krijgen naarmate we ons volume opdraaien in die nieuwe continenten. Zeer dynamisch, voor ons een leuk project. En ik vind dat we daar grote voortgang ook afgelopen jaar hebben gemaakt. Voor de IT even kort, weer opnieuw gelukkig zonder ongelukken afgelopen jaar. We hebben weer verbeteringen aan onze elektronische uitgeefinfrastructuur en uitleveringsstructuur kunnen maken. Net deze week is er een prachtige collectie, vinden wij, van de Price Papers. Moet u maar straks even kijken. Dat is een geweldige primary source collectie van archiefdocumenten uit Kew, National Archive in Engeland. En dat kan je eigenlijk alleen maar goed doorzoekbaar maken op een nieuw uitgeefplatform wat we van de week ook hebben gelanceerd. We hebben de verschillende uitgeefplatforms en dat is er één voor boeken en tijdschriften, één voor naslagwerken, één voor woordenboeken, één voor bronnen. Die hebben we nu ook overkoepeld met een eigen zoekmachine. De cross-platform search engine, zoals we het netjes noemen, ofwel de hub. En dat is aardig, omdat je daarmee voor het eerst eigenlijk ook goed in die eigen rijkdom van onze kelders kunt gaan zoeken. Over welke onderwerpen hebben wij eigenlijk tijdschriften, artikelen, stukjes encyclopedie, originele documenten. En hoe kunnen we die op een gegeven moment ook combineren tot betekenisvolle collecties op het internet. Met de toename van meer directe verkoop aan instituten en in andere landen, krijgen we ook wel wat meer customer service, account management zoals dat heet, ook in huis weer. Dat betekent dat ook de controle op de juiste facturatie, de volledigheid van facturatie belangrijk werd. En ook na overleg met de accountant hebben we besloten om een nieuw facturatiesysteem, met name voor die elektronische producten, in gebruik te nemen. En te koppelen aan ons grootboek en van alle controles te voorzien. Nou, compliment aan onze controller Itse Wiarda hier. Dat is een voortreffelijk geslaagd project geweest. Dan houden we rond IT niet zozeer problemen als wel aandachtspunten. De accountant is er altijd als de kippen bij om erop te wijzen dat toegangscontrole intern en extern altijd beter kan. Dat is ook waar. Mijn collega Perry Meree zal straks langslopen hoe het met die risicoanalyse en management letter precies gegaan is. Wat wij zelf daar ook zonder accountant wel bij konden bedenken is dat die cyberattacks, waar u ook waarschijnlijk wel gehoord hebt, is dat je ineens massale aanvallen op je platforms kan krijgen, voor ons wel een aandachtspunt zijn. We hebben daar geen oplossing voor. U weet, we hebben ook geen eigen IT-shop, dus het zijn toch onze leveranciers, grotere partijen, die dat moeten oplossen voor ons. Maar het is wel een aandachtspunt, want als je ineens een week op zwart staat, zoals dat heet, dan kan dat toch niet goed voor onze business zijn. Dus daar zijn we nog druk mee. Als ik kort even naar het uitgeefprogramma kijk, dan zie je een aantal heel gerichte ontwikkelingen. Ik noemde al theologie, filosofie. Maar je ziet ook soms dingen die een beetje toevallig bij elkaar komen. De afgelopen paar jaren hebben we rond kunstgeschiedenis, en ik moet de eerste zijn om daar heel aarzelend over te zijn, maar hebben we ook een beetje door toeval en geluk eigenlijk een prachtige nispositie zo langzamerhand te pakken. Met name rond de 17e eeuw Nederland. Nou, dat kan natuurlijk niet mooier als je zelf toen geboren bent. Maar samen met boekengeschiedenis, het veiningwezen, het verzamelgeschiedenis van boeken en kunst, is voor ons ineens een heel mooi gebiedje geworden. Dat zullen we heel voorzichtig uitbreiden. Zo kun je ook door puur toeval ergens anders terechtkomen. We zijn nu wereldkampioen Marxisme. En die Jezuïetenorde heeft ons ontdekt. En dat betekent dus dat boeken, tijdschriften, naslagwerken op die niet heel bewust gekozen terreinen ineens hebben. En ja, als je je dat realiseert, dan kan je natuurlijk meer. Dus dat zijn mooie NIS-ontwikkelingen. Heel belangrijk vond ik een relatief kleine overname van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde en dan de uitgeverij daarvan. Dat instituut gaat op eigenlijk in de Leidse Universiteit. Die uitgeverij moest eraf en die hebben wij kunnen kopen. Maar dat instituut had een bijkantoor in Jakarta. En de moeilijkste markt ongeveer om ooit in te komen, Indonesië, is nu voor ons ineens een weg geworden. We hebben contacten met de Nationale Bibliotheek, met Yogyakarta, met Jakarta, met verschillende universiteiten. En dat helpt dan ineens om voor ons die grote, immens belangrijke markt te openen. Vergeet ook niet dat het de grootste islamitische natie ter wereld is. En dat is potentieel voor ons een geweldige markt. U zal ook aan de balans zien dat we nogal wat van plan zijn. U ziet dat work in progress behoorlijk stijgt. Is een algemeenheid geld dat de balansposten die met inhoud, met content te maken hebben, stijgen. En dat komt omdat we gewoon veel ontwikkelen. En dat blijft op onze balans staan totdat het een verkoopbaar product is. Dat volgen we nauwlettend. Daar moeten ook niet lijken uit de kast op een gegeven moment komen. Maar dat is een goede, denk ik, verse balanspost met een hoop beloften voor de toekomst. Nieuwe formules rond review journals. We willen 50 nieuwe tijdschriften lanceren in de komende 5 jaar. Die allemaal overzichten van terreinen geven. De meeste tijdschriften zijn korte snapshots van nieuwe research. Maar er zijn ook tijdschriften die met wat meer afstand zeggen, nou, wat is er nou de afgelopen 5 jaar gebeurd? Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren in dit vakgebied? Dat zijn langere artikelen. Heel geschikt ook voor de onderwijskant van het universitaire bestel. Nou, en dan zijn we heel voorzichtig, niet alleen vanwege het geld ook, maar omdat het lastig is en toch nog een beetje voor de muziek uit bezig. Daarom gebruik ik ook de term prelude, met de digital humanities bezig. Digital humanities, dat is een ingewikkeld begrip, maar zeg maar dat het de geesteswetenschappen zijn met een hoop informatica. En dat is niet voor het eerst dat het in de wetenschap gebeurt. Als u denkt aan fysica of chemistry, maar dat geldt ook voor medicijnen, is natuurlijk informatietechnologie al zo'n integraal onderdeel van onderzoeksstrategieën en daarmee ook van uitgeefproducten, dat die humanities eigenlijk een beetje achteraan lopen. Maar je kunt er wel gif op innemen dat diezelfde weg min of meer zal gaan volgen. En wij willen graag op de door ons gekozen kruispunten een belangrijke rol spelen. Strakjes zal mijn collega Michiel Thijssen, die daar staat, aan deze tafel heeft hij beloofd, u wel demonstraties geven van een paar projecten waar we mee bezig zijn. Nou, dat is bijvoorbeeld een project waarbij een 16e of 17e eeuwse beschrijving van een machine, in dit geval bijvoorbeeld een molen, wordt bestudeerd, beanalyseerd. En dan via, zeg maar, serious gaming in de vorm van driedimensionale modelletjes aan de praat wordt gebracht. Zodat je kan kijken, is die theorie die daar beschreven wordt in dat boek, had die ooit kunnen werken? Iedereen kent wel die vliegmachientjes van Leonardo da Vinci. Nou, dat werk. Kun je dan zo'n machientje ook als drone laten vliegen om te kijken of Leonardo het bij het rechte eind had? Maar die wereld is natuurlijk veel groter. Daar is data mining. Wat daarvoor nodig is, is dat je heel precies ook op tekst kunt zoeken. Dat betekent dat je standaard schrijfwijzes moet hebben. Dat noemt dat controlled vocabulary. Bij de Price Papers, waar ik u net zei, die research documenten, ja, daar wordt Kopenhagen op allerlei manieren gespeld. Als je dat gaat zoeken met zoekmachines, krijg je allerlei ongelukken. Dus je hebt nogal wat intelligentie nodig, naast IT, om die zaken op een betekenisvolle wijze aan de praat te krijgen. Opnieuw voor de kunstgeschiedenis geldt daar ook beeldherkenning voor. Patroonherkenning. Ik denk dat dat misschien wel de krachtigste technologie zal worden voor de hele humanities. En wij willen daarmee experimenteren. We willen een teen in het water kijken hoe dat gaat en of wij op die gebieden waar we nou zo sterk zijn, denk aan islam bijvoorbeeld of filologie, of we daar met IT-middelen extraatjes kunnen doen. We zullen denk ik nooit een software-uitgeverij worden, maar we kunnen er wel partnerships mee zoeken en ook wel kleine stukjes doen. Als we dat doen, dan betekent het dat die producten eigenlijk ook niet meer gedrukt kunnen worden. Dat zijn eigenlijk allemaal elektronische producten van nature. En dat is interessant, want dat betekent dat afstand ineens en tijd geen rol meer spelen. En dat het dus ook heel geschikt wordt om in distant learning of in afstandsonderwijs een rol te gaan spelen. En een belangrijke trend die nu weer wat afzwakt is dat alle universiteiten eigenlijk bezig zijn om wereldwijd studenten te werven. En dat doen ze via MOOCs, dat is het woord. Ook de Leidse Universiteit heeft zo'n mooie succesvolle juridische MOOC. En om u een idee te geven, er zijn meer studenten Stanford buiten Californië dan in Californië de laatste tijd. En dat is voor ons interessant, want wij zijn altijd natuurlijk erg sterk aan de Ivoren Toren gebonden. Kleine groepjes wetenschappers, hoog niveau. En het gevaar daarvan is dat de bibliothecaris die ervoor moet betalen zegt, ja, hoeveel gebruikers hebben jullie eigenlijk? Ook 3. Het is mooier om te zeggen, er zijn 3 wetenschappelijke gebruikers en 1000 studenten. Want dan ben je natuurlijk echt tot de kern van de bibliotheekcollectie. Kort hoe het is afgelopen met die acquisities. Ik zei al dat we echt meer geprobeerd hebben. We hebben ook onze staf uitgebreid die achter acquisitiemogelijkheden aangaan. En we zijn helemaal niet ongelukkig, maar het had ook wel anders kunnen lopen. U had misschien toch van Bril een iets grotere acquisitie afgelopen jaar kunnen hebben. Maar het goede nieuws is dat die kansen er dus kennelijk wel zijn. En dat ze wat onvoorspelbaar momenten kiezen om tevoorschijn te komen. Maar dat wij alert zijn en actief zullen werken. Naast die acquisities kun je ook partnerships aangaan. En we hebben afgelopen jaar fantastische, in mijn ogen, licentiedeals kunnen maken. Vertaalcontracten, maar ook distributiecontracten met Duitse uitgeverijen. We krijgen een schitterende encyclopedie, de Neuzeit. Die we ook voor de Duitse markt in de Duitse taal elektronisch uit zullen geven. Maar daarnaast zullen we dan een Engelstalige editie voor de wereld ontwikkelen. Ik zei u al, Hessen de Graaf en Rodopi. Rodopi is dan wel begin dit jaar. Maar goed, de timing is wat dat betreft niet zo belangrijk. dat is ook zo'n, als het allemaal doorgaat, maar we zijn de laatste hand aan het leggen aan het overnamecontract, dan hebben we daar een prachtige additie aan Bril, die goed te integreren valt ook, maar waarbij dan toch wel weer nieuwe terreinen of lichtelijk nieuwe terreinen aan bod komen die ons een sterkere positie geven. Bijvoorbeeld in de literatuurwetenschappen. En dat hebben we altijd al wel gedaan. We zijn befaamd in Azië en islamstudies rond historische literatuurstudies. Maar dit is dan vooral weer Duitsland en Centraal-Europa. Dat is voor ons ongelooflijk interessant. Dat zijn goed te beschermen, goed uit te bouwen marktposities. U moet van ons niet al te schielijke wijzigingen verwachten. U weet dat. We blijven dus eigenlijk heel, als koppige Campari-drinker, ik hetzelfde doen. Maar elke keer verandert er natuurlijk toch wat. Omdat de wereld om ons heen verandert. Maar we hebben er baat bij om een beetje koersvast te zijn en daarmee ook voorspelbaar te zijn. Dat de omgeving reageert daar prettig op. Auteurs appreciëren dat. Het zorgt ervoor dat instituten, universiteiten graag met ons zaken doen. Wij zouden graag wat meer, u weet dat, de terugkerende, de vervolgomzet benadrukken. Nou, dat is tegen de stroom in. We zullen dat blijven proberen, maar ik zei u al bij tijdschriften, dat is iets wat, de wereld is wat meer aan het pick and choose, een beetje, een klein beetje meer korte termijn gericht geworden, just in time gericht. En de tijd dat universiteiten zeiden, ik moet alles hebben, die is echt wel over. Dus we moeten veel meer voor elke order op pad. Wat belangrijk is, is dat we ons niet vergaloperen in IT. Hoezeer IT ook steeds meer voor ons een levensvoorwaarde is, zijn we happy met de manier waarop we dat doen. We kijken naar standaarden, we willen graag plugins, oftewel dingen die elders al werken, in onze soep stoppen. Dan zijn onze investeringen overzichtelijk. Dan is het over het algemeen gerijpte technologie. Een ding wat we voor de korte termijn zeker moeten doen en ons langetermijn streven is daar al op gericht, is dat we de marge in de gaten houden. Met name in de gaten houden hoe dat met printing on demand gaat. We hebben heel lang gedacht dat dat een kostenneutrale kwestie is. In plaats van 500 tegelijk laten drukken en dan in een magazijn stoppen, nu gewoon per bestelling afhandelen. Maar het is toch gebleken dat dat een beetje een lastige materie is om dat echt helemaal kostenneutraal te doen. Perry Moret zal u straks uitleggen dat bij een lichte verslechtering of hapering van onze marge, de kostprijs, wel een echte hele zichtbare verbetering in onze balans zit voor wat betreft gereed product en voorraden. En dus er is geen twijfel over dat we dat beleid willen volhouden. We zijn ook veel minder kwetsbaar daardoor voor een plotselinge omslag naar helemaal elektronisch. En dan zou je maar zitten met die gedrukte boeken. Dus er is geen denken aan dat we teruggaan. Maar we zouden graag die marge en die winstgevendheid dus nog wat beter willen hebben. En daarvoor moeten we heel slim door blijven gaan met gebruik maken van bestaande technologie en goede partners. 2014 laat zich dan in de lijn van wat we altijd al deden raden. Ik noem hier de integratie die natuurlijk dan bij toch elke, zij het bescheiden acquisitie, altijd al een hele puzzel is. Elke uitgever doet het anders, heeft andere data. Dat moet allemaal toch centraal bij ons geïntegreerd worden. Wij zullen heel veel aandacht geven aan Azië. We zijn echt bezig met een virtuele Bril Azië bedrijf. Iedereen die met Azië te maken heeft hier zit in werkgroepen en stuurgroepen. En dat lijkt heel schools, maar dat is absoluut nodig om de mensen die markt willen ontwikkelen en openbreken precies op de hoogte te brengen van wie is met wat bezig, zodat je ook, en dat werkt goed in Azië, ook als een grotere partij je kunt presenteren. China uitstekende voortgang gemaakt en ik weet zeker dat we daarmee op de goede weg zijn. Net als hier liep ook het huurcontract in Boston af. Eind van het jaar is dat zover. Dan hebben we daar weer 7 jaar gezeten, zeer tot tevredenheid. We hebben vanochtend toestemming gekregen van commissarissen om een kantoor te gaan huren. Dit keer voor 8 jaar, maar met de mogelijkheid van tussentijdse onderverhuur. Eén blokje van waar we waren, weer opnieuw downtown Boston. En net een mooi klein incrementeel stapje erbij. Dan kunnen we in een jaar of 7, 8 gewoon weer met 7 mensen groeien. Dat kantoor dat groeit een beetje, is een onlosmakelijk deel van onze organisatie. En we zijn daar heel blij mee. En we zijn ook blij dat we daar die mensen een goede huisvesting kunnen bieden. Per 1 juli zijn wij open voor business, maar dan grootschaliger dan tot nu toe met open access journals. Wij volgen daarmee de markt, zijn ook echt niet de eerste, maar zeker niet de laatste. En wij zijn er keen op om het merkbril duur te verkopen. Wij voelen niets voor een verwording tot een pure procesindustrie die zegt, nou, als u geld heeft, dan zullen wij het wel uitgeven. Dat is niet wat Bril is. Bril wil ook graag zelf besluiten of het wordt uitgegeven. En in open access moet daar dan geld van de auteur bij. Maar heel belangrijk is dat onze programma's op een bepaalde standing staan en ook zeg maar voorspelbaar qua kwaliteit zijn. Nou, last but not least. Ik zei u al, we hebben 5 fantastische jaren voor het pensioen gehad. Nou, we staan weer voor een volgende puzzel. Ons uitgangspunt is dat de kosten van pensioenen ongeveer op het niveau mogen liggen waar ze nu zijn en niet veel hoger. Een gemiddelde over de laatste 3 jaar. Dat zijn wel onderhandelingen die met alle betrokkenen, maar in eerste plaats ondernemingsraad, moeten worden gehouden. Maar wij denken dat we daar dit jaar wel uitkomen met wat verschillende varianten. En dan hebben we een goed IFRS-bestendig pensioenplan. Het dividend kort dan. Het is opnieuw een hoge payout. Het officiële beleid, en dat geldt ook echt, is dat wij toch aan het winstbegrip willen vasthouden en altijd, net als altijd met alles, bij Bril eerst eens even in het midden gaan staan, om ons heen kijken. Dus een 50% payout ratio, dat is een startpunt. We hebben alleen gezien dat we op dit moment echt zeer veel middelen hebben. En die kunnen tot hogere dividenden leiden. En we zijn ook blij dat te doen. We zijn ook blij dat het een licht hoger dividend is dan vorig jaar. We weten dat een aantal van u dat op prijs stellen. We weten ook dat een aantal van u zegt, nou, verwatering liever niet. Dus het wordt opnieuw volledig in contanten. Maar dat wil niet zeggen dat we afscheid van het instrument stokdividend willen doen. Absoluut niet, je weet maar nooit. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Wij hopen dat we van u geduld krijgen om door te gaan, te ondernemen, te acquireren, maar ook te starten van nieuwe groeinitiatieven. Mocht dat op een gegeven moment helemaal niet aan de orde zijn, ik zei u al eerder, Bril heeft een traditie van op een gegeven moment echt overtollig cash uit te keren. Maar wat ons betreft is dat niet aan de orde nu. Wat ook niet aan de orde is, is een aandeleninkoopprogramma. Je zou bijna zeggen, veel te duur dat aandeel, 25,30 was het vandaag. Maar dat is een fout bedoelde grap natuurlijk. Nee, aandeleninkoop is voor zo'n klein bedrijf als het onze met een illiquide stok niet aangewezen, vinden wij. Dus verwacht dat van ons niet. Dan misschien vragen na afloop, als dat mag, Perry.